Dit is Amsterdam FM.
Welkom bij Onze Boekenman van A tot Z. Ik ben Eline Ronner en vandaag bespreken bibliothecaris Leo Willemsen en ik het werk van Murat Isik. Dit is een vrij onbekende Amsterdamse schrijver die geboren is in Turkije. Leo, kan je een stukje van het boek voorlezen?
Ja, het boek heet Verloren Grond. Het is uitgegeven in 2012 en het heeft de 9e druk al bereikt in 2013. En het begint als volgt, hoofdstuk 1. Ik ben geboren in de zomer van 1953 op een jaila op ruim 2000 meter hoogte. Mijn moeder beweerde dat ik niet huilde, maar glimlachte toen ze me voor het eerst naar armen nam. En dat mijn zwarte donshaar wapperde in de bergwind toen ze me omhoog hield en riep: jij zult wel leven, jij zult oud en sterk worden en ons eeuwige voorspoed brengen.
Ja. Nou, je zei het al, dit is de roman Verloren Grond. Isik heeft ook één roman op zijn naam staan, dat is deze. Hij schrijft verder verhalen en columns. Dit is een familiegeschiedenis. Waar we dus net het begin van hebben gehoord, dus van een Turkse familie. Naar eigen zeggen is dit losjes gebaseerd op zijn echte familiegeschiedenis. Hij is zelf geboren in Izmir, maar dit verhaal dat speelt zich vooral af in een afgelegen dorpje in het oosten van Turkije. Mm-hmm. De ouders van Isik die komen toevallig ook uit Oost-Turkije. Het is geloof ik niet precies hetzelfde dorp. Hij heeft ze er maandenlang voor geïnterviewd. Het is een wat aangrijpend verhaal. Zijn vader in het begin van het boek is dat een hele krachtige man. Mm-hmm. En aan het einde, in ieder geval ik ben een beetje halverwege gekomen van het boek. Dan merk je dus dat die vader steeds verder aftakelt en eigenlijk een hele ingetogen man wordt.
Ja, er staat dat hij een vreselijk ongeluk krijgt.
Ja.
Ik geef me onmiddellijk toe, we zijn bij de I en ik had nog nooit eerder van Murat Isik gehoord, maar de eerste alinea beviel me erg goed. Vooral ook omdat hij meteen al buiten het gebruikelijke patroon treedt van wat je bij veel beginnende schrijvers ziet. Dat ze over zichzelf beginnen. Het begint wel met het woord ik, maar Isik is geboren in 1977 in de hoofdpersoon. Dat staat er ook duidelijk in 1953. Dus ik denk dat hij daar al met zijn vader aan de slag gaat.
Ja, het is inderdaad geen autobiografisch boek. Toch een familieverhaal. Zijn dat soort familieverhalen nou karakteristiek voor romans van nieuwe Nederlanders, denk je?
Ja, dat denk ik toch wel. Vaak, maar ik zou ook zeggen van oude Nederlanders. Want ja, hoeveel verhalen van beginnende schrijvers zijn erin niet afgestemd op de familie? Je kan Frits van Echters van de Avonden of terug naar Oostgeest van Jan Wolkers. Het is allemaal Maart het Hart. Het is een en al familieverhaal in feite. Dus wat ze dan anders doen is eigenlijk te verwaarlozen, vind ik. Het wordt wel gauw erop aangestuurd dat het zo is. Omdat ze nou eenmaal uit een andere wereld komen dan de ons bekende Nederlandse wereld. Ja. Dat zou het kunnen zijn.
Ja. Maar als er helemaal geen verschil is, wat voegt het dan toe aan de Nederlandse literatuur? Om maar even licht te houden.
Ja, zeker. Ja, wat voegt elk verhaal toe? Dat moet toch de stijl van schrijven zijn wat het toevoegt. Hè? En hoe je je verhaal overbrengt. En als hij daarin slaagt, ja, en daar heb je zoveel middelen voor. En een familiegeschiedenis, dat klinkt altijd heel interessant voor veel lezers. Je hebt ook schrijvers die het zich veel meer op intellectuele geschiedenis van hun leven toespitsen. Notenboom, daar weet je eigenlijk niks van zijn persoonlijke leven, afgezien van dat hij overal rondzwerft. Maar die krijgt niks over zijn vrienden, over zijn afkomst te weten. Dat doet hij gewoon niet. En bij Grünberg zie je dat ook weer anders. Hè? Die kan zich ook zo inleven in andere wereld. Ja, om een beroemde Fransman te nemen, Georges Perec. Nou, die moest daar helemaal niks van hebben van familiegeschiedenis. Die deed dat wel op zijn manier.
Ja.
Simenon, nou, die schreef 200 romans, maar daar kan je niks van een familiegeschiedenis in terugvinden, hoor. Toch?
Nee. Nou ja, nou is sowieso de Nederlandse maatschappij natuurlijk diverser. Dus verwacht je dan ook wel dat je dat terugziet in de boeken die er in Nederland geschreven worden?
Ja, dat doen we toch wel. Jij toch ook? Je vindt toch ook leuk om te lezen als je weet, nou, de Turkse schrijver in Amsterdam misschien geboren of al 40 jaar woonachtig. Als hij gaat schrijven over zijn... Als hij gaat schrijven, vind je het natuurlijk heel interessant om te weten waar hij vandaan komt, hoe hij zich in Nederland voelt. Wat dat oplevert, ja, dat vind ik wel mooi.
Ja, ik vind het wel mooi om sommige andere thema's eens te horen of te lezen.
Ja.
Een tijdje geleden, dus ik kan dus niet meer op de naam van die schrijver komen. Dat is wel heel jammer. Het was een heel goed boek van een jonge schrijver. En het was, hij kwam eigenlijk uit Irak en die heeft helemaal verteld hoe dat nou eigenlijk ging in een asielzoekerscentrum. Wil je dan, het was ook natuurlijk wel geromantiseerd, heel dat verhaal. Maar het zijn wel interessante thema's. Want dat is wel iets dat je je wel afvraagt.
Ja,
we horen
zeker.
Er veel over. Zeker. Maar hoe is dat nou? Dat zijn natuurlijk wel wat thema's die bij uitstek wel. Ja, dat kun je eigenlijk alleen. Dat kun je natuurlijk heel goed schrijven als je er zelf gezeten hebt.
Ja.
Dat deed hij ook op een hele mooie manier.
Nou ja, dat zou je dus ook kunnen zeggen van een voorganger van Murat Isik. Halil Gür, die is geboren in 1951. En die kwam in 1975 naar Nederland. En die doet onder andere aan beschrijvingen van het leven van iemand aan de onderkant van de maatschappij. Zoals heel veel Turkse gastarbeiders hier begonnen zijn. Mm-hmm. En, krijg je daar, die is afwasser geweest en dat soort verhalen krijg je dan te lezen. En dan kom je eigenlijk ook weer terecht in wat je wel eens meemaakte bij Nederlandse schrijvers als Sal Santen, die uit een heel eenvoudig milieu kwam. Of Maarten het Hart, dat je ineens een verhaal leest over een grafdelver. Dat is een beroep waarover je niet veel te horen krijgt. En wel vanuit de familiegeschiedenis te horen krijgt.
Ja, nou, we hebben met name in het Midden-Oosten ook een hele traditie van verhalen vertellen in de cultuur. Zie je dat nou ook weer terug bij schrijvers die wortels hebben uit deze gebieden?
Ja, dat zie je volgens mij wel sterker terug. Ik heb een paar Turkse schrijvers gelezen, dus Halil Gür onder andere en ook Sadik Yemni in de eind jaren 80. En als je de echte Turkse schrijver, de grootste levende Turkse schrijver nu, Orhan Pamuk neemt, dat is zijn verhalenvertellers bij uitstek. En in die zin, ze zijn ook veel fantasierijker vaak dan de Nederlandse verhalenvertellers, omdat ze het sprookjesachtige element veel meer toegang durven te geven. Kijk ook maar eens naar de Nederlandse Marokkaanse schrijver Abdelkader Benali. Die fantasie van die man is onbegrensd.
Ja, dat vind ik echt een geweldige schrijver. Die heeft ook een enorm oeuvre op zijn naam staan. En die doet echt allerlei type verhalen, ook reisverhalen. Ja. Hij is volgens mij ook in een conflict bij Libië geweest, heeft hij verslag van gedaan. Dus wat mij betreft wel.
Hij kan ook.
Ja, dat moet bij iedereen op zijn boekenlijst staan.
Jawel, ja, dat, en dan hoef je het nog niet meteen allemaal heel erg goed te vinden. Maar hij is wel onvoorstelbaar fantasierijk en een prachtig taalgebruik ook. En wat ik zo leuk aan Abdelkader vind, is dat hij niet is blijven hangen in zijn Marokkaanse verteltraditie, maar dat hij ook bijvoorbeeld over zijn hardlopen schrijft. Hè. En ja, heel veel Afrikaanse, Marokkaanse schrijvers, Afrikanen kunnen ongelooflijk goed hardlopen. maar ze schrijven er niet over. En hij doet dat wel.
Ja.
Dat is juist zo leuk. En ja, bij die Turkse schrijvers, die vind ik wat aardser over het algemeen. Dat is me wel opgevallen. Net alsof daar een verschil in zit in hun. Maar ja, het is ook niet raar. Want,
het ligt ook mijlenver uit elkaar.
Zo is
natuurlijk.
Het. Die vergissing wordt veel te vaak gemaakt dat we ze maar op één hoop gooien. Terwijl die twee culturen zijn qua verschil groter dan de Nederlandse en de Duitse culturen.
Ja, precies. Zijn er nog echte migrantenschrijvers, zou je ze kunnen noemen, die we wat jou betreft echt in de gaten moeten houden?
Nou ja, op het romangebied vond ik Hafid Bouassa met Paravion. Vond ik een ontzettend leuk boek. Dat zit dus een fantastische woordspeling. Hè? Ik had het boek al 3 keer uit, bij wijze van spreken. En toen dacht ik, oh ja, Paravion. By airmail, weet je wel, met het vliegtuig. Het is zo simpel en dan heb je dan weer niet door. Vond ik een heel erg leuk boek.
Want waar gaat het over?
Ja, ook over het heen en weer vliegen tussen Amsterdam en Marokko. En de problemen die daarbij optreden. Het klassieke verhaal van opgroeien in Nederland. Maar je wortels hebben in Marokko. Daar kwam het, als ik het goed onthouden heb, daarop neer. En qua gedichten heb je natuurlijk Mustafa Stitu. Met zijn varkensroze aanzichtkaarten. Die hebben we eens een keer bij Amsterdam FM geïnterviewd. Nou, die heeft ook een een humor en een sprookjesachtige benadering van de werkelijkheid die weer aan de andere kant weer zo aards is, dat je daar echt van geniet. Ja, dat vind ik wel heel erg mooi. Ja, en de andere migrantenschrijvers, maar daar kunnen we nog wel eens een hele andere boekenman aan wijden. Dat zijn natuurlijk de mensen die in Nederland vroeger in Indonesië hebben gezeten. Of in Suriname en de Nederlandse Antillen. Dat is eigenlijk de migrantenwereld waar wij voor de migrantenschrijvers van nu mee op zijn gegroeid.
Ja, maar ja, zijn dat niet meer bijna koloniale schrijvers? Want is toch vaak heb ik daar de associatie bij dat toch vaak een wat koloniaal beeld schetst. Zeker de Nederlandse schrijvers die dan in Indonesië zijn geweest en die vandaar dan weer terugkomen. Dat is toch vaak heel erg koloniaal getint en Suriname ook vaak?
Dat koloniale klopt in de zin van dat zij vanuit een Nederlands standpunt dachten. Wel, maar ze waren vaak wel, de meeste van hun zijn ongelooflijk kritisch geweest op de Nederlandse samenleving in die gebieden. Dat wel. Het waren bijna eigenlijk altijd outsiders in die omgeving. En schrijvers zijn nou helemaal vaak outsiders. Dat komt ook alweer uit.
Ja, ja, maar ja, het lijkt mij juist wel interessant om eens te horen hoe dat nou na het koloniale tijdperk dan gaat.
Ja, en dan zijn ze vaak, zeker bijvoorbeeld in Indonesië zijn die schrijvers ook weer het land uit met hun familie. Dus dan kan het weer niet. Hè? In Suriname was het denk ik nog iets anders. Dan had je al Albert Helman. Later kwam bijvoorbeeld John Jansen van Galen. Die kon ongelooflijk goed over Suriname voor en na de onafhankelijkheid schrijven. Dat vond ik wel mooi.
Ja, ja. Dus dat zijn dan ook wel weer mensen om in de gaten te houden.
En nog steeds, ja. En ja, je had bijvoorbeeld met Suriname hebben we veel beter voeling kunnen houden, omdat we daar ook nog gestimuleerd hebben dat mensen erover gingen schrijven. Zodat je in de jaren 70, toen Suriname net onafhankelijk was geworden, had je hier schrijvers als Edgar Cairo. En voor de Antillen had je Frank Martinez Arion. Die geweldig goed over hun eigen samenleving konden schrijven. En ook over de Nederlandse invloed daarop. Dubbelspel, een paar jaar geleden nog heruitgegeven. Nou, een boek. Echt het Garcia Marquez van de Nederlandse Antillen. Echt waar.
Ja, ja. Toch lijkt het wel alsof heel veel migrantenschrijvers niet heel veel bekendheid hebben in Nederland. Hoe komt dat nou?
Ja, dat zal ook wel een beetje zijn dat veel mensen nou eenmaal niet zo de hang naar het nieuwe hebben. Dat ze toch altijd een beetje blijven hangen in wat ze al kennen. En wat is bekend? Hè? Want Ben Ali is natuurlijk wel echt wel een naam in de Nederlandse literatuur geworden. Maar als ik terugkom bij Halil Gür, die in de jaren 80 een aantal boeken heeft gepubliceerd. Leuke, ja, ook mooie kinderboeken over zijn ouders in kindertaal. Echt hartstikke mooi. Is zelfs een tijdje lid geweest van de raad van bestuur van de OBA toen de tijd. Dus ook om die gang naar de Nederlandse samenleving te vergemakkelijken en de contacten met de migranten te onderhouden. Eigenlijk hoor je niks meer van hem. Terwijl volgens mij Halil Gür was iemand die echt niet stopte met schrijven omdat hij niet verkocht hoor. Die kon niet anders.
Nee.
Moeilijk ja. Om te zeggen.
Ja, ook wel heel lastig. Nou, een beetje hetzelfde lijkt toch aan de hand met Murat Isik. Ja, dit is zijn enige roman is dan in 2012 verschenen. Mm-hmm. Heeft gretig aftrek gevonden, loopt hartstikke goed. Alleen sindsdien is er geen roman meer van hem verschenen. Ik weet dat hij ook niet leeft van de schrijverij. Mm-hmm. Hij heeft er ook een andere baan nog bij, zou je kunnen zeggen. Ook al is schrijven wel hetgeen dat hij het liefste doet, geloof mm-hmm. ik. Hij is jurist bij de gemeente Amsterdam. Wat vind je nou? Is zoiets nou een beetje laf of is dat juist weer heel verstandig?
Ja, het is zeker verstandig, want van schrijven komt niet kleine baten, zei Hadewieg al in de 13e eeuw. Hè. Je verdient er niks mee op 4 of 5 namen in Nederland na. Als je werkelijk voor de schrijverij gaat, ja, dan zeg je je baan op, dan stort je daar helemaal in. Maar wil je er een beetje van kunnen leven, dan, ja, je komt daar niet. Ik denk dat hij dat voor zichzelf moet besluiten. Je zou zeggen, iemand die 9 drukken verkoopt in een jaar tijd van zijn eerste boek. Nou, zou die stap maar maken. Maar ja, nee, ik zal het niet gauw laf noemen. Dat zou hem toch wel. Nee, dat zou niet aardig naar Isik zijn, denk ik.
Nee. Het is waarschijnlijk toch wel slim. En misschien dat daar ook al een verklaring in ligt. Van dat, ja, als je het naast een fulltime baan moet doen, dan is het nogal een opgave.
Ja, en ik ken ook schrijvers die bijvoorbeeld ontzettend goed waren en zeer geliefd en die een fulltime baan hadden. En zo iemand als Anton Koolhaas, misschien gaan we het daar nog eens over hebben. Die was directeur van de Filmacademie en die schreef zijn boeken in 3 weken tijd. In zijn vakantie. En die boeken zaten ook vol met stijl- en taalfouten. Want hij had gewoon geen tijd om die boeken te schrijven.
Wat zonde.
Het was een hoge drukketel waaronder die leefde.
Ja.
En ja,
ja
toch.
Dat vind ik sowieso wel interessant. Hoe schrijvers schrijven. Ja. Want daar zitten heel veel verschillen tussen. Je
enorm.
Hebt schrijvers die schrijven altijd 's nachts.
Ja.
Je hebt er die zijn dan heel gedisciplineerd. En die staan 's ochtends om 7 uur op. Gaan achter de computer zitten. En heel gedisciplineerd van 9 tot 5 bij wijze van spreken schrijven.
Je hebt erbij, zoals Van der Heijden, die werkt aan 5 boeken tegelijk.
Ja.
Daar heeft hij allemaal een apart bureau voor.
Ja, precies. En dus ook mensen die dan even tussendoor jassen. Die echt een hele snelkookpan-achtige manier het in 1 keer zo bijna uitkotsen.
Simonon is daar ook, ik noem hem net ook al. Dat is ook zo'n prachtig voorbeeld ervan. Met een waanzinnige productie. Die schreef soms al 10 romans in een jaar. En dat deed hij niet langer dan 1 week over.
Jeetje mine.
In 1 week schreef hij 200 bladzijden. Nou, hij was kapot als hij eruit kwam. En dan had hij wel weer een paar oplossingen voor bedacht. Hoe hij die spanning weer kwijt kon. Maar,
vertel.
Nou, veel vrouwen vooral. Oh. Het was geen aardige man.
Ja, ik voelde het natuurlijk al aankomen. Het moet echt drank, drugs of seks.
Ja, bij Koolhaas was dat niet zo hoor. Dat heb ik nooit ergens gelezen. Nee. Die had gewoon een heel ander creativiteitsprobleem. Hè? Dat hij gewoon dat moest schrijven.
Ja, ja. Nou ja, volgende week dan gaan we het hebben over Arthur Japin.
Oh ja.
Weet je ook hoe hij eigenlijk zijn boeken schreef?
Nee, nog niet. Nee, maar ik denk, Japin kennende, dat hij dat wel vrij relaxed zal aanpakken met een gedegen onderzoek. En daarin ook wel weer wat speling neemt, want het is ook een speelse man.
Nou, volgende week dan. Ik ga het eens even uitzoeken. Dus dan kom ik er volgende week bij je op terug. Dank je voor het luisteren naar onze Boekenman van A tot Z. We hebben het vandaag gehad over de schrijver Murat Isik. Deze aflevering is terug te luisteren op de website amsterdamfm.nl. En volgende week gaan we het dus hebben over Arthur Japin.